We hebben de verzen gelezen in de schrift over het ware evangelie wat zo kostbaar is, dat iemand die een ander evangelie verkondigt, buiten hetgeen wat u heeft ontvangen, die zij vervloekt. Nu is de eerste vraag, wat is het ware evangelie van de genade van God? Nou, 1 Korinthe hoofdstuk 15, vers 3 en vers 4 is dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. Hij is begraven en de derde dagen wederom opgewekt naar de schriften. En dat deze Jezus Christus eens en voor eeuwig op het kruis van Golgotha zijn bloed heeft gegeven. En dat dat offer eens en voor eeuwig geldend is. Hebreeën hoofdstuk 10 vers 10 zegt in welke wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. In vers 12, maar deze een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Vers 14, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Eén offerande in eeuwigheid. Dat is bijzonder belangrijk. En er is heden ten dagen een mens in Rome, een grove zondaar, die niet alleen poogt miljoenen, maar miljarden zielen van de levende God en het ware evangelie weg te houden. Door zichzelf als een vriend van alle religieuze en niet-religieuze mensen op te stellen en als de grote verdediger van de armen en de minder bedeelde op aarde opstelt. God waarschuwt voor dit zogenaamde sociale evangelie in Jacobus 4 vers 4. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Als u een vriend der wereld wil zijn, stelt u zich op als een vijand van God. En deze valse vader of Christus is een vijand van God en een vijand van uw ziel. Hij wordt als een afgoden herder of een nietsnuttige herder gesteld door de Heilige Schrift in Zacharia hoofdstuk 11 vers 17. Deze wereld en vooral de christenen, de opnieuw geboren christenen de laatste dagen stellen zich meer tegen het evangelie van de genade van God. En zetten zich meer en meer tolerant op voor zonde. Speciaal als het gewoon gaat om seksperversie. En deze zogenaamde heilige, of misschien beter gezegd met Luthers woorden, helse vader, krijgt meer en meer invloed zoals geen andere paus voor hem heeft gekregen. De zogenaamde plaatsvervanger van Christus is naar de schrift de gevaarlijkste mens in de wereld in de nabije toekomst als het kind des verderfs. De zoon des verderfs zich zal openbaren. En hij wordt beschreven in 2 Thessalonicense hoofdstuk 2. Als de man in de nabije toekomst zich in de tempel van God zal stellen. Om de wereld te laten zien dat hij een God is. En hij wil ook de aanbidding van de levende God ontvangen. Enige tijd geleden kreeg deze vijand van de mensheid van in de Sistijnse kapel van het Vaticaan opdracht van de God van deze wereld om als paus op de stoel van Petrus gesteld te worden door een zogenaamd select groepje van kardinalen en prinsen van de kerk. En het was niet maar een toevallige keus van een paar mensen. Het is bijzonder opvallend, namelijk dat geen jezuïet heeft ooit de stoel van een paus mogen bezetten. En de reden is dat de jezuïeten altijd gehaat zijn door alle geledingen in de kerk, maar sinds het Concilie van Trent de leerstellige koers van het Vaticaan hebben bepaald en sinds de 19e eeuw, vooral sinds 1870, bij de onfeilbaarheidsverklaring van de paus, als hij ex cathedra uit zijn stoel spreekt, meer of meer volkomen leerstellig hebben gecontroleerd, vooral door hun La Civiltà Cattolica. En tot nu toe is er nooit een paus geweest die jezuïet was. En daar zijn redenen voor. Veel jezuïeten zijn uit bijna alle Europese landen verdreven, omdat ze zich hebben gesteld tegen de gevestigde politieke orde van het land. En ze continu revoluties hebben veroorzaakt. En in ons radioprogramma World Radio 24/7 hebben we ook de details gegeven van de invloed van de Jezuïeten in de Eerste en ook vooral de Tweede Wereldoorlog. En veel Nederlanders die sindsdien een haat tegen Duitsland hebben gekregen, moeten begrijpen dat Duitsland en vooral de nazi's slechts marionetten waren in de handen van deze Jezuïeten die in 1917 officieel weer de toegang gekregen hebben tot het Duitse Rijk. Deze groep, en ik noem ze de zonen van de duivel, hebben een reputatie om overheden te ondermijnen en heel nauwkeurig de politieke gang van een land te studeren en te manipuleren. Deze zogenaamde gezelschap van Jezus werd gevormd door een voormalig Baskisch soldaat, Ignatius van Loyola, in 1534. En hij was een aanbidding van Maria. Maria is niet de Maria van de Bijbel, maar de Maria die de koningin van de hemel wordt genoemd in Jeremia 41 en 44. En zij is niet anders dan naar kardinaal Ligori's boek De Heerlijkheden van Maria, de 17e eeuw, de koningin van de hel, de vrouwelijke zijde van de duivel. En deze Ligori is officieel een dogmaticus voor de Jezuïeten. De Jezuïeten hebben altijd de paus gediend als een soort geheime dienst, een soort Nederlandse binnenlandse veiligheidsdienst of CIA. En ze hebben zich altijd gepositioneerd naast de belangrijke leiders, of ze nou politiek of in monarchieën opgevoed waren, bij elke regering in Europa en heden ten dagen in de wereld. Hun leider wordt genoemd de generaal, omdat het een orde is van militairen. En hij wordt de Zwarte Paus genoemd. En hij is degene die de Witte Paus, de huidige Argentijn, Sebadoglio, voorkomen leidt. De laatste Jezuïte paus is afgezet of is teruggetreden. Er was een Nederlander, Hans Kolvenbach, en is nu de raadsheer van de huidige Zwarte Paus, Adolfo Nicolaas. En hij heeft agenten in meer dan 118 landen heden ten dagen. En in de Verenigde Staten is de belangrijkste militaire trainingspunt de Georgetown Universiteit in Washington D.C. heel dichtbij het regeringsapparaat van Amerika. En u moet nooit vergeten dat de Amerikaanse politiek de laatste meer dan 100 jaren wordt volkomen geleid van A tot Z door deze Jezuïeten. En ze vermoorden of zetten af iedere politicus die zich niet houdt aan hun doelstellingen. En datzelfde geldt ook voor Europa. Europa is meer of meer opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog door de Jezuïeten. Vooral door de invloed van Amerika. En het hele hersteld Romeinse Rijk is niets anders dan een hersteld Jezuïetenrijk onder aanvoering van deze Nicolaas, die het tot doel heeft om de laatste paus als koning van Rome naar Jeruzalem te brengen. Waardoor de hele wereld zal aangebeden worden als een Christus. Jorge Badoglio is een man uit Argentinië die zijn sporen heeft verdiend. Hij was provinciaal, hij was iemand die de vierde eed van de Jezuïeten heeft afgelegd. Dat betekent dat hij bloed heeft vergoten van een ketter om zijn positie te verkrijgen. En de eed van de Jezuïeten is een dodelijke eed die alle ketters, dat zijn mensen die geloven aan het evangelie van de genade van God, gezworen heeft uit te roeien van deze aarde. Het grote bastion in buiten Europa is de Verenigde Staten van Amerika, vooral het zuiden, waar het evangelie van de genade van God nog vrij wordt verkondigd en waar er nog vele duizenden bijbelgelovige gemeenten zijn. En in Nederland is het de zogenaamde Bijbelgordel, waar nog vele mensen met een statenbijbel en het evangelie van de genade van God een doorn in het oog zijn van Rome. Dat is ook een van de redenen waarom de Jezuïeten in het concentratiekamp Vught vooral bijbelleraren en voorgangers opgesloten hebben. En het slechtste en meest verschrikkelijke concentratiekamp in Nederland was. De Jezuïeten haat het evangelie van de genade van God en proberen elke gemeente van buiten of van binnen te vernietigen. en haten diegenen die het evangelie van de genade van Jezus Christus verkondigen. En nogmaals, stellen zich voor als protestanten, als bijbelgelovigen, maar het is onkruid tussen de tarwe gezaaid. En we zien daarin als voorbeeld in Galaten hoofdstuk 2, vers 4. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben, opdat ze ons zouden tot dienstbaarheid brengen. De bedoeling is dat deze Jezuïeten het evangelie van de genade van God, de waarheid, verdraaien, en dat er een juk van werken op de schouders van de christenen wordt gelegd. En ze haten de zogenaamde vervloekte ketters, die na het concilie van Trent 125 vloeken op zich hebben. Enkele van deze 125 kenmerken zijn iemand die gelooft dat redding alleen ter beschikking is door geloof alleen in het volbrachte eeuwige offer van Jezus Christus op het kruis van Golgotha. En dat er eeuwige zekerheid ter beschikking is voor een gelovige. Dat zo iemand de religieuze werken afwijst als een basis voor rechtvaardiging. En vervolgens vooral dat iemand die de letterlijke aanwezigheid, fysieke aanwezigheid van Jezus Christus afwijst in de Eucharistie, dat is iemand die na het concilie van Trent vervloekt is. En deze vervloekingen zijn nog altijd op elke liberale katholiek, protestant en orthodoxe christen. Jezuïeten hebben slechts één doel, politieke absolute macht en werk onder de denkmantel van religie. We zien de vruchten daarvan onder andere in de slachting op de St. Matthäusnacht in 1572, toen daar tienduizenden protestante calvinisten in Frankrijk afgeslacht werden. We zien het in de 80-jarige oorlog in Nederland, toen de Jezuïeten er alles aan gedaan hebben om de Nederlandse ketters bij de tienduizenden om te brengen, als ook bij de moord op Willem van Oranje, die door een Jezuïet Balthasar Gerards werd omgelegd, en wat vaak ook niet meer duidelijk wordt beschreven in de Nederlandse geschiedenisboeken, dat hij een Jezuïet was. En die door de hersenspoeling van de geestelijke exercitie van de Jezuïeten tot deze daad is gebracht. De Tweede Wereldoorlog is volkomen geïnstigeerd door de Jezuïeten. De SS van de Duitsers is volkomen gemaakt naar het voorbeeld van de Jezuïeten. En de belangrijkste leiders van de SS moesten ook altijd eens per jaar de geestelijke exercitie van de grondlegger van de Jezuïeten, Loyola, doornemen op de Wevelsburg. En het was Hitler die zei dat de leider van de SS, Himmler, zijn Ignatius van Loyola was. De verwijzing naar de grondlegger van de Jezuïeten. Het waren de Jezuïeten die onder andere de Belfort-declaratie hebben geïnstigeerd en door hun vriend Churchill dat hebben gehalveerd, dat het Joodse land niet uitstrekte tot en met Jordanië, maar slechts ten westen van de Jordaan-oever kwam en dat uiteindelijk wederom werd gehalveerd door de Palestijnen of de Palestijnse autoriteit, zoals ze heden ten dagen worden genoemd. Hun doel is uiteindelijk om een nieuwe wereldorde, of je kan zo niet kunnen zeggen, een nieuw donkere middeleeuwen systeem op te leggen vanuit Jeruzalem, waar de laatste leider van de Babylonische mysteriereligies of de aanbidding, de hoge priester van de Satanskult, die heden ten dagen paus wordt genoemd, zich uitstrekt vanuit Jeruzalem over deze hele wereld. Vervolgens hebben ze de zittende paus Benedictus XVI laten aftreden om zo hun hoofd te instigeren uit Argentina, vader Jorge Bergoglio. Deze man heeft het bloed van tienduizenden Argentijnen aan zijn handen, want hij is namelijk verantwoordelijk voor de militaire junta die tussen 1976 en 1983 meer dan 30.000 Argentijnen heeft laten verdwijnen. En hij was provinciaal van de Jezuïeten, dus hoofd en verantwoordelijk over Argentinië sinds 1973. En hij is ook degene geweest die deze junta heeft aangespoord om alle tegenstanders, niet van het regime, maar van de kerk van Rome, te laten verdwijnen, waarom veel liberale katholieken als ook veel protestanten bijbelgelovigen. Nu, de schrift zegt in Romeinen hoofdstuk 13, vers 11, dat kort voor de wederkomst deze valse Christus ook zich bereid maakt om op te treden. En laten we daarom vooral goed kijken naar wat Rome voor heeft. Romeinen 13, vers 11. Dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid des tijds weten dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. Ieder die de katholieke leer enigszins kent, weet dat het hart van de katholieke dwaalleer en ketterij is de aanbidding van een stukje brood in de katholieke mis. En we lezen in het gebedsboek van de Kerk van Engeland dat deze mis wordt genoemd een blasfemische fabel en een gevaarlijk bedrog in artikel 31 van de stellige verklaring van de Kerk van Engeland in 1562. En dat is uiteindelijk ook wat ertoe geleidde dat de paus probeerde het protestantisme in Engeland te verwoesten. Eerst door een armada te sturen in 1588 met de zegen van de paus uit Spanje, om zo koningin Elisabeth van de troon van Engeland af te stoten en Engeland terug zou moeten brengen naar de onheilige moederkerk. En deze armada die ging volkomen verloren. Eerst in het kanaal toen ze door Engelsen en Nederlanders werd aangevallen. Vervolgens is de armada rondom Schotland gevaren en werd ze door een geweldige storm in de Ierse Zee volkomen aan stukken geslagen. En zelfs de overlevende admiraals die terugkwamen naar Spanje moesten zeggen: Gods hand was tegen ons. En toentertijd heeft het hele Engelse volk een dag gevast en gebeden voor Gods zegen in deze slag tegen de aanval van Rome op Engeland. Het was ook koningin Elisabeth die meer dan 100 Jezuïeten liet terechtstellen en liet ombrengen als landverraders, omdat ze probeerden de koningin te doden. Vervolgens probeerden de Jezuïeten Engeland binnen te komen om het Bijbelvertaalwerk te stoppen, wat koning Jacobus I in 1604 is begonnen, wat uiteindelijk zou leiden tot de King James Bijbel. De Bijbel die in de laatste taal, in de 20e, 21e eeuw, de internationale taal, zoveel zegen heeft gegeven als King James Bijbel. En om dit plan te verhinderen was er een zekere belangrijke samenzwerder, Guy Farkas, een jezuïet, die op 5 november 1605 werd gevangen genomen, want er was ontdekt dat onder het parlement, onder de kerkers van het parlement, heel veel vaten met buskruid waren opgesteld om een dag later in het plot tot ontploffing te brengen, om zo het hele parlement met de koning, die zich zouden daar verzamelen, in de lucht te jagen. Guy Fawkes Day is nog altijd een dag die werd gevierd als herinnering hoe de protestante Britten Engeland konden vrijwaren van een terugkeer naar de nieuwe wereldorde, pardon, de oude wereldorde, de donkere middeleeuwen. Nu, heden ten dagen hebben we een media, een BBC, een Nederlandse media, die zich op entertainment richt en vooral alles moet leuk en aardig zijn en vooral niet tegen Rome zijn en vooral de Nederlandse geschiedenis, die een geschiedenis is van vrijwaring van het gevaar en het juk van Rome, die niet meer onder de aandacht gebracht te worden. Nu is, geloof ik, Jorge Badoglio, een jezuïet van de vierde orde, iemand die gezworen heeft alle kippers uit te roeien, inclusief alle protestanten en bijbelgelovigen, een van de meest gevaarlijke mensen van deze aarde. En hij probeert nu het geschonden image van deze Rooms-Katholieke Kerk te herstellen, dat geschonden is door alle tienduizenden gevallen van kinderschanderij en de miljoenen, en sommigen zeggen miljarden, die de Kerk van Rome ook inofficieel heeft moeten betalen aan de slachtoffers en familieleden van deze kinderen. Hij moet zich nu, deze Francis, heel aardig stellen als een iemand die met alle winden meewaait, vriendelijk is naar atheïsten, agnosten, satanisten, hindoes, moslims, joden en protestanten. Hij mag nooit oordelen. Hij moet een hart voor de armen tonen. Met andere woorden, het sociaal evangelie staat centraal. En net zoals moeder Teresa, die naar haar eigen inzicht richting de hel gegaan is en die geen vrede had, geen licht had, kort voor haar sterven. Dit systeem wordt als volgt beschreven door de levende God in Openbaring hoofdstuk 18, vers 3. Terwijl uit de wijn des toorns haar hoerij alle volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer wil. Ze is interessant geïnteresseerd in commercie, in handel, in politieke macht en niet in bijbelse waarheid. Ze wordt beschreven in Openbaring hoofdstuk 17 door de apostel Johannes, waarin we lezen in vers 5. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijn en de gruwelen der aarde. En ik zag dat het een vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met zeer grote verwondering. En de engel zeide tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt, het welk de zeven hoven heeft en de tien hoorden. Hij verwonderde zich, want het systeem was een christelijk systeem, maar het was dronken van het bloed van christenen en joden. Zij, toen het alle moslims, atheïsten, satanisten, joden, seksperverse mensen, welkom zijn in haar bed. En dat is de reden waarom Johannes zegt, ik verwonderde met mij als ik haar zag met grote verwondering. Heden de dagen zijn de meeste protestanten en evangelische leiders neutraal of zelfs positief tegenover deze Bergoglio. Deze antichrist, deze mens ter zonde, deze man die een schande is voor de naam van Jezus Christus. De Bijbel zegt dat wij elke valse weg dienen te haten. En wat je tegenwoordig ziet, het gaat alleen maar over liefde en liefde. Het gaat alleen over je persoonlijke gevoelens, je persoonlijke relatie. Het gaat niet meer over bijbelse leerstellige waarheid. En alleen zo heeft God u een waarschuwing gegeven aan de hand van de Statenbijbel om een valse tegenover een goede Christus te kunnen onderscheiden. Tegenwoordig moet alles goedgekeurd worden door de Jezuïeten. Daarom is het idee van liefde, 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 sinds het Tweede Vaticaanse Concilie, waar de Jezuïeten werd geïnstigeerd, als eerste opgesteld, waarin liefde boven waarheid staat. Eenheid staat boven waarheid. Het probleem is dat het zwaard van de geest de schrift is, de Statenbijbel. En dat is een boek wat geen Jezuïet ooit zal kunnen ondersteunen. De hedige hedendaagse Bijbels zijn plastic botermesjes geworden. Dan heb ik het over de NBG, de NBV, alle vijf voorhoeven vertalingen, of Theos vertalingen, hoe je ze ook noemt. En ook de HSV. Maar niets anders is dan lezingen van de Jehovah Getuigen Nieuwe Wereldbijbel die teruggevoerd worden in een zogenaamde herziene Statenbijbel. Wat nu als boven de lijst wordt geschreven is een charme-offensief richting Israël en de regering van Israël om een twee-staten-systeem op te stellen wat een definitieve onrust garandeert totdat de mens ter zonde als een valse vredestichter van beide zijden wordt geaccepteerd als degene die daar vrede in het nabije oosten kan brengen. We zien namelijk bij de eerste komst van Jezus Christus iets dergelijks plaatsvinden in Lucas hoofdstuk 23 vers 12. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden met elkander, want zij waren tevoren in vijandschap tegen elkander. Twee van natuurlijke vijanden, Herodes en Pilatus, werden vrienden omdat ze een gemeenschappelijke vijand zagen die ze uit de weg konden ruimen. En dat zien we ook hier gebeuren. Er is alleen een mogelijkheid tot vrede tussen Joden en Palestijnen als ze hun gemeenschappelijke vijand, bijbelgelovige christen, op de schrift aan de kant kunnen schuiven. En daarin worden ze ondersteund door een systeem wat van nature Lucifer aanbidt. Dan moet u nooit vergeten, het nationale volkslied, het nationale lied van de Jezuïeten, is een parodie, een aanbidding op Lucifer. En u kunt het maar eens even googlen, als u dat wil op uw computer, als u er een heeft. Deze zogenaamde onheilige vader, Jorge Bergoglio, wordt nu genoemd Francis de Eerste. Hij heeft een hele goede job gedaan om in Argentinië alle vijanden van Rome uit te schakelen door een zogenaamde militaire junta. En paar maanden geleden, in februari, kwam paus Francis met 50 leden van het Amerikaanse Joods Comité samen, AJC, een hele machtige Joodse lobby die in zijn basis in New York kent. En de paus heeft ze ontvangen in het Vaticaan. En het hoofd van dit AJC, het Amerikaanse Joods Comité, Stanley Bergman, zei, citaat, we dienen aan een meer rechtvaardige en broederlijke wereld te bouwen. Wat hij eigenlijk zei is dat hij met de paus geloofde aan het vaderschap van God en de broederschap van alle volken en mensen. Wat een volkomen onbijbelse ketterij is aan de hand van de schrift. Er is maar één vader, God de Vader, en hij is alleen vader voor hen die zijn zoon Jezus Christus door geloof alleen aangenomen hebben. Alleen zij zijn broeders van elkaar die verbonden zijn door Jezus Christus, die eens en voor eeuwig op het kruis van Golgotha voor hun zonde gestorven, begraven en opgestaan is. Deze Bergman heeft ook nog eens een keer Francis een ware vriend genoemd. Nu, hier is een goed voorbeeld van misleiding. En die misleiding kan alleen plaatsvinden als iemand Jezus Christus heeft afgewezen. Zoals Johannes 12, vers 40 zegt, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. Opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Israël kon alleen al ontstaan met de hulp van de Verenigde Staten van Amerika, die sinds 1900 volkomen door de Jezuïeten wordt gecontroleerd en geleid. Alle mensen die proberen nu, heden de dagen in Israël, een ware vrede te instigeren, worden direct vermoord. Of het nu Yitzhak Rabin is, of een ander Sadat is, ze worden direct vermoord. Of als iemand dan een verkeerde politieke beslissing maakt, zoals Ariel Sharon, dan gaat hij in coma. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Alle leiders van Israël sinds 1948 zijn allemaal hoge vrijmetselaars geweest. En door de hoge vrijmetselaarsloge, mevrouw Cairo in Istanbul, wordt niet alleen de Joodse, maar ook de islamitische wereld heden ten dagen geleid door deze Jezuïeten. Simon Peres, ook een hoge vrijmaurer, heeft als president van Israël één dag gewacht nadat Bergoglio werd gekozen als paus en hem daarna direct naar Israël uitgenodigd om met liefde te komen. Het Latijns-Amerikaans Joods Congres gaf zijn hoogste eer aan deze nieuwe paus. En nogmaals, dat is nou net wat de Joden zullen doen, want Jezus Christus waarschuwt daar al voor in de schrift in Matteüs hoofdstuk 24, vers 4 en vers 5. Niet alleen de Joden, maar ook de meeste christenen zijn hierdoor volkomen verblind. Jezus antwoordende zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleiden, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en ze zullen velen verleiden. De enige mens die ik op deze aarde ken, die de claim maakt om te spreken voor en Jezus Christus te vertegenwoordigen, is zijn heiligheid Francis de Eerste. U noemde hem correct zijn meest helse vader. En veel Joden zien meer en meer dat de enige hoop voor hen deze ware vriend in Rome is. Niet de Europese Unie, niet de Verenigde Staten van Amerika, die de laatste jaren meer en meer zich tegen het volk en het land Israël stellen. De Joden hebben een hele onderscheidingsvermogen volkomen verloren en de hele geschiedenis vergeten. En nogmaals, als een volk zijn geschiedenis vergeet en weigert van de geschiedenis te leren, is het gedwongen de geschiedenis opnieuw te herhalen. Nogmaals, alle wachter rondom de concentratie en vooral de vernietigingskampen, de zes grote vernietigingskampen in het katholiek Polen in de Tweede Wereldoorlog waren alle geleid door de Rooms-Katholieke commandanten en de SS was volkomen geïnstigeerd naar het model van de Jezuïte orde. En bij de Oslo-akkoord in de jaren 90 was er ook een geheim protocol aangehangd wat de Timmerberg gaf aan Jeruzalem, waarop het Vaticaan daarna ook Israël heeft geaccepteerd als, of Amerika heeft leren erkennen als staat. Het Vaticaan heeft altijd Jeruzalem willen controleren door de Verenigde Naties. Jeruzalem is de prijs voor het Vaticaan. We lezen in Zacharia hoofdstuk 12, vers 2. Zie, ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmelingen allen volken rondom. Ja, ook zal zij zijn over Juda, de belegering tegen Jeruzalem. De kerk van Rome is gebouwd op leugens. Petrus was nooit in Rome. Zijn graf is gevonden in Jeruzalem. Paulus heeft hem ook nooit aangesproken aan het einde van de Romeinen 16, als zelfs aanwezig in Rome, als lid van Rome en zeker niet als de bisschop van Rome. Jezuïeten weten dit ook. Als u de geschiedenis studeert van de onheilige Ignatius Loyola en zijn 6 medestudenten op de universiteit in Parijs, zult u ontdekken dat deze 7 mannen een eid zworen op 15 augustus 1534 om naar Jeruzalem als pelgrims te gaan. En deze groep wordt genoemd de Compagnie van Jezus. Dat is ook trouwens de naam van de CIA, dat iets anders is dan de geheime dienst van Rome, de Inquisitie van Rome onder Amerikaanse vlag. Dat wordt ook de Compagnie genoemd. Het eerste doel was om de moslims het evangelie te prediken en Jeruzalem terug te winnen van deze afvallige moslims voor Rome. En het idee was eerst om vooral te preken. En de Jezuïeten hebben dat niet kunnen doorvoeren. Een tweede doel was om de reformatie te voorkomen te verwoesten. Te beginnen met de verwoesting van de reformatiebijbel, Lutherbijbel in Duitsland, de Statenbijbel in Nederland. Rome wordt genoemd de eeuwige stad. Het is niet eeuwig, want Openbaring 17 beschrijft duidelijk dat in de nabije toekomst deze stad wordt verwoest door 10 koningen. Dit is het centrum van de Jezuïeten ook. Net buiten het Vaticaan, in, zoals men het noemt dan, de straat van de Heilige Geest, is het centrum van de Jezuïetenorde waar de Zwarte Paus regeert. En waar hij een geweldig geheime dienst heeft met vele documenten. En na dit geheime dienstsysteem zijn ook de Securitate, de Stasi, de geheime diensten van Noord-Korea, China, Rusland, als ook de Europese en Amerikaanse diensten gemaakt, die hele dag alle worden gecontroleerd door de Jezuïeten of door Rome. De Jezuïeten weten dat alleen Rome eeuwig is en dat Jezus Christus niet geheild heeft over Rome, maar over Jeruzalem. En dat is ook de reden waarom de zogenaamde plaatsvervanger van Christus van Rome naar Jeruzalem moet gaan, om daar in de tempel zijn stoel op te zetten om daar onfeilbaar te gaan spreken. En dat is net wat de schrift ook zegt, wat er in de nabije toekomst zal gaan gebeuren in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 vers 3 en vers 4. Dat u niemand verleiden in enigerlei wijze, want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, als het in de tempel gods als een god zal zitten en zichzelf vertonen dat hij god is. En dat is iets wat de staatelijke vertalers ook heel duidelijk hebben geschreven. De mens der zonde is uit Rome. De volger van de staatelijke vertaling Comenee Bogerman heeft ook een boek geschreven. Spiegel der Jezuïeten. Waarschuwing tegen de invloed van de Jezuïeten in Nederland. En nogmaals, het Vaticaan heeft als God niet de God van de Bijbel, maar de God van deze wereld. En het is dezelfde God als de God van de Palestijnen, de moslims. Hij wordt daar Allah genoemd, de God van deze wereld, 2 Korinther 4 vers 4. En het zijn de nakomelingen van de Filistijnen. De God van de Filistijnen was Dagon de visgod. En Dagon de visgod werd afgebeeld als een Sinterklaas met een mijter, niet iets anders is dan een vissenhoofd. En half mens, half vis uit het water uit de Middellandse Zee. Daar zal naar Openbaring 13 ook de Antichrist vandaan komen.
En vandaar dat de huidige priester van Dagon, zetelt in Rome, en ook door de moslim-Palestijnen als hun verlosser zou worden erkend. Ze hebben dezelfde God, de Palestijnen, als in Rome. En ook de hoge vrijmetselaars-Joden hebben dezezelfde God. Want die vrijmetselaars zijn niets anders dan degenen die door de Jezuïten ingesteld zijn om de God van deze wereld ook te aanbidden. We lezen in Prediker hoofdstuk 1, vers 9, het volgende. Hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn. Hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Bij Jezus' eerste komst was Rome aan de macht in Jeruzalem. Bij zijn wederkomst zal Rome wederom aan de macht zijn in Jeruzalem, politiek en militair. Bij de eerste komst van Jezus Christus was er een zogenaamde vrede van Rome in het Middellandse Zeegebied. De Pax Romana, die door de militaire macht van Rome's legers werd gewaarborgd. En hetzelfde zien we ook nu, het wordt nu genoemd de Pax Christi, de zogenaamde vrede van Christus. Maar het is een verwijs naar de valse Christus van Rome, die door militair geweld en vooral door de samenwerking van alle grote geheime diensten, gecontroleerd vanuit het Vaticaan, kan worden gewaarborgd. En de hele tijd na gaat dat door de geheime diensten van NSA of CIA. Via computers kan men precies zien en die mobieltjes met wie u spreekt, wat u zegt en indirect wat u denkt. En uiteindelijk zal deze wereld nagaan de stem van de Heilige Vader uit Rome. Die zal worden gehoord. Deze nieuwe keizer, deze heilige priester van de duivel, de Pontifex Maximus, van de God van deze wereld, zal een nieuwe wereldorde met geweld binnen gaan brengen. Het is niet anders dan een terugkeer naar de donkere middeleeuwen, zonder Bijbel, zonder Jezus Christus, met een geweldig antisemitische geest. En dat is net wat de Joden ook gezegd hebben. Toen Pilatus voor de keus stelde, zeiden ze: we hebben geen koning dan de keizer. Die keizer zullen ze in de nabije toekomst als de valse hoge priester, de valse Christus, accepteren als hun leider, die zich dan na een verbond van 3,5 jaar zal keren tegen hen en in een nieuwe holocaust, die Hitler's holocaust zal doen laten verbleken, zo'n bijna 20 miljoen Joden in de nabije toekomst zal gaan wegvagen. Het woord holocaust komt uit de Latijnse vulgaat, het betekent brandoffer. En er zal een nieuw brandoffer gaan gebeuren als de Joden, als gevolg van de afwijzing van Jezus als de Christus, de Zoon van God, een valse Christus zullen accepteren. Als u een Jood bent, kan ik u één waarschuwing geven. Bekeert u van uw eigen gerechtigheid, van het houden van de wet, en keert u naar de levende Zoon van de levende God, de vervulling van de wet, de Heer Jezus Christus. Hij is de ware Zoon van de levende God. De Talmud liegt erover als het zegt dat hij de zoon van een bastaard is, dat hij niet is opgestaan uit de doden, zoals de Koran dat zegt. Dat zijn leugenboeken. De schrift toont aan in het Nieuwe Testament dat 48 profetieën zijn vervuld in de persoon van Jezus van Nazareth, de Timmermans zoon uit Nazareth, die bewezen heeft de zoon van de levende God te zijn, dat hij uit de doden opgestaan is na 3 dagen. Lieve christenen, als u nog niet tot erkennis de waarheid bent gekomen, dien u zich te bekeren van uw kerkelijke religie en te geloven aan de levende Zoon van de levende God, de ware Christus, Jezus Christus. Als u überhaupt niet kerkelijk bent, als u de Heer Jezus niet kent, onafhankelijk, of u moslim, satanist, atheïst, agnost, hindoe bent, u heeft een verlosser nodig. Dit boek, de Heilige Schrift, de Statenbijbel, is het enige boek in Nederland dat aangeeft dat u vergeving van zonde en eeuwig leven ontvangt door geloof in een persoon, de Heer Jezus Christus. Hij is de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader en alleen door hem. Mogen de Heer u genade geven en geloof geven om hem alleen te vertrouwen, op hem alleen te zien en u te bekeren van uw eigen gerechtigheid en uw eigen dode werken. Amen.